Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van Het Inzicht. Tijdens een familiefeest voorbije zomer hoorde ik een van mijn kleinkinderen enthousiast spreken over communisme en over de figuur van Karl Marx. Het werd me trouwens snel duidelijk dat mijn kleinkind niet de enige jongere is die dit enthousiasme rond communisme tegenwoordig deelt. Mij bezorgde het gesprek in elk geval koude rillingen. Ik vroeg me af of dit enthousiasme nu het resultaat is van dat wereldwijde fenomeen, in het onderwijs en daarbuiten, van doelbewust belangrijke gebeurtenissen uit het verleden weg te gommen en te doen alsof ze nooit hebben bestaan, of ze anders voor te stellen dan ze in werkelijkheid gebeurd zijn. Misschien wel met de gedachte om niet te kunnen herkennen wat er in onze dagen gaande is. Een bewust of onbewust historisch geheugenverlies. Cancel culture. Zo wordt er vergeten hoe gruwelijk bepaalde periodes uit onze geschiedenis geweest zijn. Er wordt stilaan vergeten waarom Marxisme zo vreselijk verkeerd is en welk gevaar deze dodelijkste ideologie uit de geschiedenis voor de geest, maar ook voor de ziel van mensen kan opleveren. Heel wat mensen, en niet alleen jongen, hebben tegenwoordig inderdaad een gunstige kijk op het socialisme. Dat zie je wereldwijd ook aan verkiezingsuitslagen op alle niveaus. Socialisme is opnieuw in opkomst. Maar misschien moet ik eerst in het kort verduidelijken waar Marxisme, socialisme en communisme voor staan. Als je Karl Marx echt wil begrijpen, moet je zijn communistisch manifest lezen dat hij in 1848 samen met Friedrich Engels schreef. De ideeën die hierin uitgedrukt worden zijn gewoon in strijd met de menselijke natuur. Oorspronkelijk noemden Marx en Engels hun manifest communistische geloofsbelijdenis. Ze gebruikten zelfs de taal van het geloof. Hier merk je al dat hun ideeën gingen om een naapen en bespotten van God. De hele communistische theorie kan als het ware samengevat worden in één enkele zin: de afschaffing van privé-eigendom. Om dit te implementeren moesten er wel massa's mensen vermoord en gevangen genomen worden. Immers, afschaffing van privé-eigendom kan alleen maar leiden tot oorlog. Het is een aanfluiting van joods-christelijke waarden. Het zevende en het tiende gebod van de kerk stellen: vlucht het stelen en bedriegen en begeer nooit iemands goed. Deze geboden impliceren dat elke mens recht heeft op persoonlijk bezit. Het idee van Marx was dat de geschiedenis doorheen een reeks van dialectische stadia zou gaan, van slavernij naar feodalisme, tot kapitalisme, tot socialisme en uiteindelijk tot communisme, met socialisme als onontbeerlijke overstap naar volslagen communisme. Het verschil tussen socialisme en communisme doet denken aan christenen die naar de hemel verlangen. Dat hopen we tenminste. Zo verlangen socialisten naar communisme. Communisme is als een godsdienst. Zoals paus emeritus Benedictus XVI ooit zei, communisten verlangen naar dat nieuwe Jeruzalem, maar dan zonder God, een louter materiële wereld. Karl Marx stelde zich dus een louter materiële wereld voor, waarin religie het opium van het volk is en waarin enkel materie telt. Geen plaats dus voor het transcendente of het bovennatuurlijke. In plaats van deze valse visie in twijfel te trekken, hebben velen er zich in de loop van de tijd mee tevreden gesteld Marx uitsluitend op zijn eigen materialistische voorwaarden te onderzoeken en te bespreken. Maar ze hebben in elk geval vastgesteld dat socialisme de economie vernietigt, dat socialisme de markten verstoort en tenslotte dat socialisme niet werkt. Maar of een politiek systeem al dan niet werkt, hangt af van waar het naartoe werkt. Socialisme streeft ernaar de traditionele samenleving af te breken. In die taak is het socialisme overal geslaagd waar het is uitgeprobeerd, althans voor een tijdje. Het probleem met socialisme is niet de inefficiëntie, het is het kwaad. In tegenstelling tot wat velen nu menen, was Marx niet van plan om met markten te sleutelen en wat rijkdom te herverdelen. Wel probeerde hij de samenleving radicaal te transformeren door de menselijke natuur te veranderen. Hij haatte religie, omdat hij zich verzette tegen God, de auteur van de menselijke natuur. Hij koos de kant van Satan. Dat kunnen we afleiden uit sommige van zijn brieven en zijn griezelige poëzie, maar ook uit tragische details uit zijn leven en zijn gezin. Ex-communisten als Arthur Koestler en Richard Wright gingen het Marxisme de God die faalde noemen. Nee, Marx vergiste zich niet omdat hij zich misrekende, maar wel omdat hij gedreven werd door zonde en ketterij. We zien in onze tijd her en der tekenen opduiken die erop wijzen dat communisme en socialisme opnieuw een plaats trachten te veroveren in onze maatschappij. Denk maar aan de slogan die het Wereld Economisch Forum een tijdje geleden lanceerde, en het ging over het jaar 2030. Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn. Reden genoeg voor ons om dieper in te gaan op de persoon van Karl Marx, de centrale figuur in de geschiedenis van Marxisme, socialisme en communisme. En ik wil dit graag doen aan de hand van een gloednieuwe biografie van Paul Kenger, professor in politieke wetenschappen en senior directeur van het Instituut voor Geloof en Vrijheid in de Verenigde Staten. Hij heeft zijn boek de titel gegeven De Duivel en Karl Marx, de lange mars van communisme, van dood, misleiding en infiltratie. Er was euforie bij de val van de Berlijnse muur. Nu zou het einde van het communistisch tijdperk bereikt zijn. Het boze rijk stortte in, maar boze geesten bleven over de aarde rondzwerven op zoek naar de ondergang van zielen, omdat we uiteindelijk niet strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Inderdaad, het gaat om de geestelijke strijd, de strijd tussen goed en kwaad. Deze strijd is er sinds de val van de eerste mens en zal tot het einde van de wereld voortduren. Ondertussen moeten we onze vijand kennen. De biografie van Paul Kenger is uniek in zijn soort. Er zijn natuurlijk al ontelbare biografieën over Karl Marx geschreven, soms lovende, die de persoon en de boodschap van Marx op de voorgrond wilden plaatsen en aanprijzen, andere die durfden uitweiden over de gruwelen die het gevolg waren van de verderfelijke ideologie van Marx. Deze auteur heeft het aangedurfd om een spirituele biografie van de persoon van Marx te schrijven. En daar kunnen we bijzonder veel uit leren. Maar alvorens het daarover te hebben, vind ik het noodzakelijk eerst de vreselijke gevolgen van het communisme te belichten en het vermoedelijke aantal slachtoffers. Deze gegevens spreken voor zichzelf. Geen enkele ideologie met een dergelijk spoor van dood en verderf kan van God komen, maar komt ontegensprekelijk van de krachten tegen God. Niet van het licht, maar van de duisternis. Geen enkele andere politieke ideologie heeft zoveel ellendige armoede, ranzige repressie en puur geweld voortgebracht. In land na land werd het communisme geïmplementeerd in verschillende vormen over uiteenlopende nationaliteiten, tradities, achtergronden, geloofsovertuigingen en etniciteiten. Communisme heeft koel en consequent de volledige omvang van de meest fundamentele mensenrechten geschonden, van eigendom tot pers, van toespraak tot vergadering, van geweten tot religie. De meest succesvolle vorm van herverdeling onder communisme was niet die van rijkdom. Dit belachelijke systeem heeft nooit rijkdom kunnen produceren, maar wel van misdaad door de overheid georchestreerd. Communisme heeft een veelheid aan misdaden begaan, niet alleen tegen individuele personen, maar ook tegen wereldbeschavingen en nationale culturen. Communistische regimes veranderden massacriminaliteit in een volwaardig regeringssysteem. Communistische regeringen begingen niet alleen misdaden, maar het waren in wezen criminele ondernemingen. In principe, om zo te zeggen, regeerden ze allemaal wetteloos, met geweld en zonder acht te slaan op mensenlevens. De communistische cultuur van de dood is erg productief geweest. Ofwel was ze dat door kogels, door uithongering, door blootstelling aan de elementen, ofwel door oorlog en terreur tegen eigen burgers en vijanden van de staat, of door welke middelen dan ook. Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er gevallen? Dat weet God alleen. Het zwarte boek van het communisme uit 1999 heeft gepoogd om het marxistisch-leninistisch dodental in de 20e eeuw in kaart te brengen. Het kwam uit op een aantal van bijna 100 miljoen. Maar deze angstaanjagende cijfers zijn eerder conservatief. Het werkelijke dodenaantal ligt volgens heel wat kenners zeker korter bij 140 miljoen. Werkelijk, alleen God kent het ware aantal slachtoffers. Misschien kent de duivel dit aantal ook. Dit was en blijft een dodelijke ideologie van grenzeloze vernietiging en domheid. Ronald Reagan noemde communisme ooit een vredeziekte. Voor de goede orde voegde hij eraan toe dat het communisme nog een economisch, nog een politiek systeem is. Het is een vorm van waanzin. Welk soort verwrongen idee zou zo'n folteringen en moorden kunnen ontketenen? Conventionele verklaringen voldoen simpelweg niet. Enkel spirituele verklaringen kunnen voldoen. Dit was en is ronduit een duivelse ideologie met een onverklaarbare aantrekkingskracht op haar aanhangers. Oh, oh.
En ik hobbel maar mee, op zoek naar vaste grond, waarop ik kan staan. Ik lijk aan bezorgdheid ten onder te gaan. Komt het wel weer goed? Wie zegt het mij? Dan kijk ik op naar de hemel, ik weet er komt mijn hulp. Soms voel ik het niet.
kijk op naar uw vader. Ik weet dat u mij hier ziet staan. Ik zie omhoog en vertrouw, Heer, dat u met mij ook weer hier doorheen gaat.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de duivel en Karl Marx. We stellen vandaag vast dat er opnieuw een positieve kijk gekomen is op socialisme en communisme. Dat is verontrustend, vooral als we stilstaan bij het grote aantal slachtoffers dat er in het verleden onder communistische regimes gevallen is. Ik probeer deze problematiek vandaag te belichten aan de hand van een spirituele biografie van Karl Marx, de centrale figuur in de geschiedenis van Marxisme, socialisme en communisme. Communisme heeft te maken met een grimmig, verontrustend, militant atheïsme en met intense antireligieuze elementen bij Marx en andere stichters en beoefenaars ervan. Het beruchte Communistisch Manifest begon met Marx en Engels, maar Marx had ook dingen te zeggen over de duivel. Geen fraaie dingen. Veel van die communisten waren trouwens aan het rotzooien met nare dingen. Werkelijk, het ging niet om routine-atheïsme. Wel is het zo dat er geen bewijs bestaat dat Marx seances leidde of zich bezighield met zwarte missen of satanische rituelen. Nochtans hebben sommige auteurs over Marx hierover sterk gespeculeerd. Een van hen is de Romeinse pastor Richard Wurmbrand. Deze man werd 14 jaar lang gevangen gehouden achter het ijzeren gordijn vanwege zijn verzet tegen het atheïstische communisme. De pastor werd door zijn marxistische ontvoerders op brute wijze gemarteld met wat hij beschreef als een demonische ijver, zo afschuwelijk, zo ondenkbaar vreed, met zo'n duivelse verbeeldingskracht, dat hij voelde dat de duivel zelf uit zijn kwelgeesten leek te sijpelen. Alle bijbelse beschrijvingen van de hel en de pijnen van Dante's Inferno zijn niets in vergelijking met de martelingen in communistische gevangenissen, schreef Wurmbrand in zijn internationale bestseller Gefolterd voor Christus. Hij herinnerde zich van zijn ontvoerders en ik citeer: "Ik heb communisten gezien wier gezichten straalden van extatische vreugde terwijl ze gelovigen martelden. Tijdens de marteling van christenen riepen ze: 'Wij zijn de duivel.'" Einde citaat. Als er iemand is die zich kan uitspreken over het diabolische karakter van het marxisme en het communisme, dan is het wel pastor Wurmbrand. Hij ging zelfs zo ver dat hij beweerde dat Marx zelf een satanist was die zich in de diepte van het satanisme gestort had. Hoe dan ook was er bij Marx een fanatiek diepe haat tegen religie en hij flirte met de donkere kant die onmiskenbaar is en huiveringwekkend, vooral in zijn poëzie. Karl Marx werd op 5 mei 1818 geboren in Trier, een zeer rustig en katholiek stadje in Duitsland. Waarschijnlijk was het toendertijd moeilijk om ergens een nog meer katholieke plaats te vinden. De christelijke wortels van Trier zijn opmerkelijk. Het was de geboorteplaats van de heilige Ambrosius, en de stad heeft de oudste kerk van Duitsland. Kortom, een stad die al lang geliefd is bij christenen. Het is niet te verwonderen dat het literaire idool van Marx, Goethe, er een heel andere mening op nahield. Na een bezoek aan de stad in 1793 kankerde Goethe, De plaats is belast, ja zelfs onderdrukt, met kerken en kapellen en kloosters en colleges en gebouwen die gewijd zijn aan ridderlijke en religieuze ordes. Enkel Goethe kon Trier zo verafschuwen. En later Marx. De ouders van Marx stichtten daar hun gezin. Karel had een wereld van belofte en fatsoen voor zich. Heiligheid was overal volledig beschikbaar. De familie van Marx was Joods, zowel aan vaders als aan moederszijde. Ze waren niet enkel etnische Joden, maar ze hadden een gezonde familiegeschiedenis van devoot judaïsme. Hun recente familiegeschiedenis telde zelfs een aantal rabbijnen. Maar onder de sociale druk van die tijd liet de vader van Marx het judaïsme achter zich en bekeerde zich rond 1820 tot het protestantisme. Intrigerend is het dat hij het protestantisme verkoos boven het katholicisme. Maar Heinrich, zo heette zijn vader, was veel liberaler, een product van de verlichting, die, veelzeggend, zo niet noodlottig, Voltaire had voorgelezen aan de jonge Karel. Hij kende Voltaire en Rousseau van buiten. Volgens de biografieën van Karel hekelde Heinrich de evangelies die door onwetende priesters vervuild waren en verkoos hij een liberaal en verlicht protestantisme. Hij werd Luthers, een keuze die hem toeliet om beter zijn eigen gezinspunten te kiezen. Toch zag hij waarde in het geloven in God. Hij adviseerde Karel zelfs dat een eenvoudig geloof in God een goede ondersteuning was voor moraliteit. Karels moeder stelde haar bekering uit en zo werd Karel pas in zijn zesde levensjaar gedoopt. Karel werd ook Luthers, hoewel hij niet altijd devoot was. Hij bleef zo tot zijn eerste universiteitsjaren. Maar op zijn 23e was hij ongetwijfeld een atheïst. In zijn proefschrift veroordeelde hij de last van onderdrukkende godsdienst die de mensheid met gruwelijke groteskheid had bedreigd. Marx leek de rebellie van Martin Luther tegen de kerk erg te waarderen. Terwijl hij hield van wat Luther deed, of meer specifiek hield van het bijproduct van wat Luther deed in termen van het ondermijnen van het gezag van de kerk van Rome, zou Luther zeker niet hebben genoten van wat Marx deed, noch van de resultaten van Marx' ideeën over de waanzin van het communisme. Marx apprecieerde dat Luther zich onttrok aan de autoriteit van de kerk. Voor hem was dat een cruciale stap van vooruitgang naar de volgende cruciale fase van de geschiedenis. Hij stemde helemaal in met die stap, zonder het eens te moeten zijn met de spiritualiteit van Luther. Hij beschreef dit alles in zijn bekend werk Kritiek op Hegels rechtsfilosofie. In dat werk noemde hij godsdienst als opium voor het volk. Interessant is dat hij daar ook Luther vertrouwen schenkt die, zo zegt hij, de slavernij overwon, in het bijzonder de slavernij die door Rome was opgelegd. Aan de vooravond van de reformatie, beweerde Marx, was Duitsland officieel de meest onvoorwaardelijke slaaf van Rome. Net zoals Luther een cruciale breuk maakte met de religie van Rome, zouden Marx en zijn medefilosofen nu een cruciale breuk maken door middel van een revolutionaire emancipatie. Marx zei: zoals de revolutie toen begon in het brein van de monnik, zo begint ze nu in het brein van de filosoof. Voor Marx had Luther dus een onmisbare dienst geleverd om zo de weg vrij te maken die Marx voor de geschiedenis had uitgestippeld. Het Marxisme was vanaf het begin een ernstig perverse ideologie die in ellende broedde, zich wentelde in ellende, voortschreed in naam van ellende en uiteindelijk ellende veroorzaakte. Het is geen verrassing dat iedereen die de wortels ervan heeft bestudeerd, talloze verderfelijke ideeën en invloeden ziet. Evenzo was de grondlegger van het marxisme een ernstig perverse man die in ellende broedde, zich wentelde in ellende, voortschreed in naam van ellende en uiteindelijk ellende veroorzaakte. De realiteit is dat men de ideologie van het marxisme niet kan scheiden van Marx de man. Aristoteles merkte op: mannen beginnen revolutionaire veranderingen om redenen die verband houden met hun privéleven. Karl Marx lijkt zeker zo'n geval. De communistische revolutie die hij in gedachten had, was in veel opzichten de voltooiing van zijn onaangename privéleven, net als voor veel van zijn meest revolutionaire en dodelijke volgelingen, niet in het minst Vladimir Lenin, de andere helft van de marxistisch-leninistische ideologie. En als hun blik werpen in de brandende afgrond van het leven en de geest van Karl Marx, ontdekken we enkele verontrustende krachten die een integraal onderdeel zijn van het begrijpen van hemzelf en van wat zijn ideologie teweegbracht. Laten we eens nader kijken en dieper graven om te ontdekken wat de persoon van Karl Marx bezielde. Hoe diep? Hoe verontrustend? Hoe donker? Als je in de geest en de mens van Marx kijkt, kom je onvermijdelijk op plaatsen die zelfs engelen niet durfden te betreden. Marx' overpeinzingen over de prins van de duisternis is een onderwerp dat zijn liefhebbers, vooral recente hagiografen, mijden als de 10 plagen van Egypte. Het is niet iets wat studenten kunnen verwachten van een progressieve professor in hun lessen over socialisme, waar alles over marxisme, inclusief Marx zelf, goed is. Marx' smerige interesse in die smerige donkere wereld is niet een ongegronde en ongefundeerde bewering van een of andere slordige internetblogger in onze huidige tijd. Het is al tientallen jaren duidelijk gedocumenteerd, ook al wordt het door zoveel aan de politieke linkerzijde genegeerd. Iemand die daar al in 1968 en later in 1971 uitvoerig over schreef, was de Engelse professor Robert Payne. Die was een expert op het gebied van Marx. Hij bestudeerde Marx en heeft uitgebreid over hem geschreven. Payne ontdekte deze schaduwzijde van Marx in diens poëzie. Marx wilde een dichter zijn. Dichten zat in zijn bloed. Het was voor hem als een roeping. Dat blijkt uit brieven aan zijn vader en aan zijn beminde Jenny, die later zijn vrouw werd. Marx bewonderde Goethe heel erg. Hij had een scherp geheugen en kon met verve lange passages uit Goethes Faust voordragen, met een bijzondere voorkeur voor de toespraken van Mephistopheles. Hij was vooral dol op die ene zin van Mephistopheles uit Faust: alles wat bestaat verdient te vergaan. Dat is geen verrassing. Het weerspiegelt het denken zelf van de man die in brieven opriep tot meedogenloze kritiek op alles wat bestaat. Die in het manifest verklaarde dat het communisme de huidige stand van zaken wil afschaffen. En die aan het einde van het manifest opriep tot de gewelddadige omverwerping van alle bestaande sociale omstandigheden. Nogmaals, biografen die Marx bewonderen en het voor hem willen opnemen, zullen zijn poëzie in het geheel van zijn werken willen negeren. Ze zouden niettemin ontsteld moeten zijn bij wat ze in de poëzie van Marx te lezen krijgen. Vreedheid is een kenmerkende noot van zijn verzen, samen met het intense pessimisme van de menselijke conditie, haat, een fascinatie voor corruptie en geweld, zelfmoordpakten en pakten met de duivel. Maar liefde vormde zelden het thema van zijn poëzie. Veel vaker ging het over heftige razernij.
Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God. vriendschap en liefde zijn. Daar is God. Waar vriendschap en liefde zijn. Daar is God.
Daar is God.
Waar vriendschap en liefde zijn.
Waar vriendschap en liefde zijn.
Daar is God.
Daar is God.
Wie anders dan Jezus maakt ons één. Hij deelt van zijn geest over kerkmuren heen. Door vriendschap is bij ons. Waar vriendschap en liefde zijn.
Waar vriendschap en liefde zijn.
Daar is God.
Daar is God.
Waar vriendschap en liefde zijn.
Waar vriendschap en liefde zijn.
Daar is God.
Daar is God.
Wie anders dan Jezus. Jesus maakt ons één. Hij deelt van zijn geest over kerkmuren heen. Door vriendschap en liefde bouwt Jezus zijn kerk. God is bij ons. God is bij ons.
Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. De ouders van Karl Marx waren Joods, maar onder de sociale druk van die tijd hadden ze zich bekeerd en werden Luthers. Ook Karl zelf werd Luthers, maar rond zijn 23e was hij atheïst. Luther was voor Karl een inspiratiebron, omdat hij zich tegen de autoriteit van Rome gekeerd had. Niet alleen het marxisme was een perverse ideologie, maar ook Karl Marx was een ernstig pervers persoon. En dat blijkt vooral uit zijn poëzie. Daar gaan we nu naar kijken. Heel wat biografen bestempelen de gedichten van Marx als jeugdzonde, die weinig betekenis zouden hebben en zeker los moeten worden gelezen van zijn latere, rijpere werk. Maar professor Payne is het daar niet mee eens. Integendeel. Marx publiceerde een eerste gedicht getiteld De Speler in het literair magazine Atheneum in januari 1841. Hij was toen 22 jaar oud. Zijn manifest zou hij 7 jaar later publiceren. Dit zenuwslopende gedicht beschrijft een violist die in een uitzinnige razernij met zijn woedende snaren de machten van de duisternis oproept. In deze ballade speelt de violist, die Marx zelf lijkt te zijn, zo krampachtig dat er maar één uitkomst kan zijn. Hij vernietigt zichzelf. Als een toeschouwer de violist vraagt waarom hij op deze manier moet optreden, men gelooft dat de toeschouwer Marx' toekomstige vrouw Jenny van Westphalen was, antwoordt een verontruste Marx dat hij zichzelf niet kan helpen en dat hij haar zal steken met zijn bloeddonkere zwaard voordat zijn viool en zijn hart barsten. Luister naar enkele zinnen uit dit gedicht. Ik heb geen Nederlandstalige vertaling gevonden. Wat volgt is mijn vertaling van een Engelse tekst. Kijk nu, mijn bloeddonkere zwaard zal feilloos in uw ziel steken. God kent nog eert kunst. De helse dampen stijgen op en vullen mijn hersenen totdat ik gek word en mijn hart totaal veranderd is. Zie het zwaard. De prins van de duisternis heeft het aan mij verkocht, want hij zet de tijd in en geeft de tekens. Steeds stoutmoediger speel ik de dans van de dood. Ik moet duister spelen, ik moet licht spelen, tot mijn hart en mijn viool barsten. Inderdaad, Marx schrijft: ik speel de dans van de dood. Hij bewees hier dat hij een betere profeet dan een dichter was. De ideeën waarvoor hij beroemd zou worden vertegenwoordigde minder een toneelstuk en een gedicht dan een dans des doods, een grootse doodstans die meer dan 100 miljoen mensen dood achterliet in zijn naam, in de ideologie die zijn naam droeg. Door kogel of zwaard, en misschien verkocht door de prins van de duisternis, of in ieder geval in dienst van de prins van de duisternis. En helse dampen waren er zeker. Professor Payne beschrijft die ballade op deze manier, ik citeer. Een muzikant roept de prins van de duisternis op. Een minnaar biedt zijn geliefde een gifbeker aan en beide rennen hals over kop hun dood tegemoet in een satanische afwijzing van de wereld. Einde citaat. Payne merkt op dat Marx hier een satanisch mysterie viert. Want de speler is duidelijk Lucifer of Mephistopheles. En wat hij met zo'n razernij speelt, is de muziek die het einde van de wereld begeleidt. Meer nog, we zien in dit gedicht een letterlijk pact met de duivel. Een pact dat gesloten wordt door de aankoop van het bloeddonkere zwaard. De bloedviolist vernietigt de wereld niet omdat hij haar haat, maar doet dit om God te haten. Uit spot en bespotting van de schepper. Een andere ballade, Nachtelijke Liefde, verscheen eveneens in het tijdschrift Atheneum. Deze ballade was niet minder verontrustend. De geliefden eindigen opnieuw met het drinken van vergiftigde kopjes en ze worden verteerd door de vlammen waarin ze wegzinken als onstoffelijke geesten. Ook hier worden we bij het lezen van deze verse belaagd met geweld, verdriet, wanhoop, bleke maagden, verdoemde zielen en vuur, veel vuur. De ballade eindigt als volgt. Ze sprak zacht fluisterend, terwijl de angst om haar heen lag en het licht van brullende vlammen in haar lege ogen scheen. Lieveling, je hebt vergif gedronken, en nu moet je met mij vertrekken. Nu de nacht is gevallen, is er geen dag meer. Hij drukte haar met geweld tegen zijn hart, de dood op haar adem en borst. Ze werd doorboord door diepere pijn en haar ogen waren voor altijd gesloten. Nog maar eens een gelijkaardige climax. Volgens professor Payne is het gedicht gericht aan Jenny. Het is een onheilspellend en diep verontrustend gedicht, want een man schrijft zulke dingen niet, tenzij hij op de rand van waanzin of wanhoop staat. en wat te denken van de zelfmoordpakte die twee van Marks dochters later gestand deden door het drinken van gif. Wat een ironie. Maar het stopt niet bij deze ballade. Nog verontrustender is een stuk van Marx dat een van de belangrijkste aandachtspunten werd van de analyse van professor Peen en ook van Richard Wurmbrand vanwege zijn pure slechte karakter. Het stuk heet Ulanem. Peen legt uit dat dit woord een anagram is voor Manuelo, Immanuel, God. Wurmbrand was botter. Hij identificeerde het anagram als een direct satanisch anagram voor de naam Immanuel, de Hebreeuwse Bijbelse naam voor Jezus die God met ons betekent. Het is, aldus Wurmbrand, een heiligschennende omkering van een heilige naam. Als je het woord Ulanem opzoekt bij Wikipedia, krijg je een verwijzing naar een drama of poëtisch spel geschreven door Karl Marx tijdens zijn studentenjaren. Ulanem wordt tegenwoordig ook erkend als een anagram voor Manuelo door sommige muzikanten in de wereld van heavy metal, eigenlijk black metal, rock and roll, waar het wordt gezien als synoniem van de term antichrist. Dat is de bron waar de jonge Marx mee aan het rommelen was. Erger nog, hij gebruikte het als een kracht om anderen te vernietigen, vele anderen. De boodschap van Marx is hier veel destructiever dan de boodschap in De Speler. Het geweld in De Speler is naar binnen gericht. De violist vernietigt zichzelf, terwijl het geweld in Ulanem naar buiten is gericht met de vernietiging van de mens, namelijk de dreigende vernietiging van de hele mensheid door het personage dat Ulanem is. In de climax, bij de dood van Ulanem, lijkt Marx, nogal verbazingwekkend, zichzelf te laten verklaren in de persoon van zijn onderwerp, de schepper, ik citeer, ik zal gigantische vloeken uitroepen over de mensheid. Ulanem ziet zichzelf als de agent van vernietiging, als de rechter die veroordeelt en daarna uitvoert, terwijl hij er zeker van is dat hij over de krachten van God beschikt om het universum te vernietigen. In dat universum zijn mensen niet meer dan naapers van een koude God. Richard Wurmbrand merkte op dat Ulanem misschien wel het enige drama is waarin elk personage zich volledig bewust is van zijn of haar eigen corruptie en toch pronken en vieren ze het met trotse overtuiging. Alle personages zijn onherstelbaar slecht. En dit wordt niet gedaan door de toneelschrijver met een nobel doel om het donker te onthullen en om het licht aan te kondigen. Er is geen licht. Alles is gewoon zwart. Hier zijn allemaal dienaren van de duisternis, schreef Wurmbrand. Allen zijn satanisch, corrupt, gedoemd. Voor Marx zelf was Ulanem een poëtisch meesterwerk. Hij schreef aan zijn vader in november 1837, deze laatste verzen zijn de enige waarin het mij leek alsof ik door de toverstaf was geraakt. Marx schijnt trouwens heel goed te beseffen wat er met hem aan de hand is. In het gedicht De Bleke Maagden schrijft hij: mijn ziel, die ooit trouw was aan God, is gekozen voor de hel. Er is geen steun voor de opvatting dat Marx verheven sociale idealen koesterde over het helpen van de mensheid. Marx haatte elk idee van God. Hij besloot de man te zijn die God eruit zou schoppen. Zo schrijft Richard Wurmbrand. De onrust die tot uiting kwam in zijn poëzie, samen met de bijhorende demonen, zouden worden overgedragen op zijn filosofie. Afgezien van de geschriften van Marx, leek de duivel ook een rol te spelen in de dagelijkse details van zijn leven op meer alledaagse, maar eveneens verontrustende manieren. Karl had een gespannen en gewelddadige relatie met zijn familie en met geld En dat werd nog erger toen hij zelf een gezin stichtte. Hij heeft zijn ouders parasitair behandeld, als een bloedzuiger die bloed uit zijn gastheer haalt. Hij deed dit niet alleen als tiener en jong volwassene, maar ook toen hij zelf ouder werd en kinderen en tieners kreeg. De man weigerde te werken voor loon. In plaats daarvan zocht hij zoveel mogelijk inkomen van zijn ouders op. Mark's ouders moesten hem uiteindelijk financieel afsnijden, tot grote woede van Mark's, want hij eiste systematisch al hun spaargeld op. Zijn lijdende moeder sprak de wens uit dat Mark's kapitaal zou accumuleren in plaats van er alleen maar over te schrijven. Zijn lijdende vrouw zou hetzelfde zeggen. Karel had het te druk met het bedenken van zijn zelf ingenomen theorieën in zijn persoonlijke kantoor of openbare bibliotheek om een inkomen te verdienen om voor zijn gezin te zorgen. Hij eiste dat anderen dat voor hem deden. Zijn vrouw en zijn kinderen hadden geen geld, eten, stabiel dak boven hun hoofd en zelfs geen medische zorg. Al die tijd bleef Mark's andere familieleden lastigvallen en probeerde hij zelf zijn ooms uit te persen voor geld. Een van die ooms was Leon Phillips, getrouwd met de zus van Karel's moeder. Uit deze familie Phillips groeide het latere Phillips-concern, gevestigd in Eindhoven. Leon Phillips was een belangrijke geldschieter voor Karel Marx. En als hij dan geld loskreeg, verdween het als sneeuw voor de zon, tot grote consternatie van zijn vrouw. Dat Marx lui was, is duidelijk, maar de hypocrisie is vooral schandalig. Denk eens aan het derde punt in het 10-stappenplan van het manifest van Marx en Engels dat oproept tot een vernietiging van alle erfrecht. Zoals zoveel communistische kopstukken die zouden volgen, stelden Marx en Engels zichzelf vrij van de strenge regels die ze schreven voor de rest van de mensheid. Andere mensen in de wereld hadden geen recht op erfenissen, maar Karl Marx en Friedrich Engels verdomd wel. Nadat hij niet langer geld loskreeg van zijn familie, had hij iets anders nodig. En dus keerde hij zich tot zijn collega-misdadiger, Engels. Ook Engels zoog aan de speen van de erfenis van zijn ouders, die blijkbaar dikker was dan de koe van de familie Marx. Marx bedelde voortdurend om geld bij hem. Marx was jaloers op ieders rijkdom. Marxisme en communisme gedijen op afgunst op andermans rijkdom. Biografen beschrijven Marx als een diep egocentrische man. In het begin van zijn getrouwde leven vestigde Marx zich met Jenny in Brussel, waar hij zijn communistisch manifest schreef. In Brussel begon niet alleen een ideologische strijd tegen geld, maar ook een persoonlijke, die een verschrikkelijke tol eiste van zijn huwelijk met Jenny. Hij wierp haar ook in de strijd. Vaak moest ze bij kennissen gaan bedelen. Zijn manifest hielp zijn financiële status niet vooruit. Karel en Jenny hoopten later dat zijn meesterwerk, Das Kapital, hen misschien wat kapitaal zou opleveren. Maar Marx, die berucht was vanwege het niet voltooien van opdrachten en het missen van deadlines, overtrad deze deadline met 16 jaar. De eerste royalty-check uit het boek arriveerde pas toen zowel Karel als Jenny overleden waren. Marx's relatie met zijn dochters was complex. Toen ze opgroeiden, ontzegde hij hun een bevredigende opleiding of bood hen helemaal geen opleiding en sprak er zijn veto uit over een loopbaan voor hen. Maar de meningen over Marx's behandeling van zijn dochters variëren. Hoe dan ook, Marx's dochters kwamen op een tragische manier aan hun einde. Naar mijn mening mag dat ronduit rampzalige einde niet worden gescheiden van het hopeloze atheïsme en het wanhopige atheïstische wereldbeeld dat Marx en zijn vrouw hebben doorgegeven. Toen hun dochters de diepte van wanhoop bereikten, hadden ze geen God om naar terug te keren. Hun vader en moeder hadden hen geleerd dat God niet bestond, dat religie vals was, dat het opium was voor de massa. In plaats van opium te roken, slikten ze vergif. In feite stierven 4 van Mark's 6 kinderen voordat hij stierf, waaronder zijn oudste dochter Jenny. 2 dochters die hem overleefden, pleegden later zelfmoord. 1 van hen sloot een zelfmoordpact met haar man.
Draw me to your presence, O Lord. Bring me into that holy place, so I may see your glory, the beauty of your face. One thing I ask of you, O Lord, the desire of my heart, that I may dwell in your presence, O Lord, from this day forth.
Draw me to your presence, O Lord. Bring me into that holy place. We bow down before
Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, voor de pauze hebben we gekeken naar enkele gedichten van Karl Marx. Zij verwoorden stuk voor stuk destructiviteit en ellende. De onrust die erin tot uiting komt, samen met de bijhorende demonen, werd later overgedragen op zijn filosofie. Maar ook in het dagelijkse leven van Karl Marx speelde de duivel een grote rol. Ik heb slechts een tip van de sluier kunnen oplichten van het persoonlijke leven van Karl Marx en de inspiratie en de geest waaruit hij het grootste deel van zijn leven en werk geput heeft. Het is zeker niet ongepast om te zeggen dat zijn theorieën diabolisch beladen zijn, dat Marxisme, socialisme en communisme diabolische wortels hebben. Helaas vond het marxistische en communistische gedachtegoed in de loop der jaren steeds opnieuw ingang in maatschappij, politiek en kerk, soms door onbegrip of verkeerde inschatting, soms door regelrechte infiltratie. En dat weten we uit eerste hand dankzij de Amerikaanse ex-communiste Bella Dodd. Haar getuigenis voor een onderzoekscommissie onthulde de mate waarin communistische infiltratie had plaatsgevonden in Amerika, met name onder de leraren op scholen en universiteiten. Haar bekering tot het communisme was een langzame overweldiging van de geest door een beroep te doen op liefde voor de mensheid, een visie op een betere samenleving en bredere sociale rechtvaardigheid. Ze werd lid van het Nationaal Comité van de partij. Maar geleidelijk aan werd ze afgestoten door de dictatoriale methode van de partij en de constante strijd om de macht. Haar scheiding van haar man en haar eigen slechte gezondheid versnelde haar vervreemding van partijleiders en resulteerde in haar verdrijving uit de partij in 1949. Dots herintreding in de katholieke kerk, die ze als communiste zo bitter had aangevallen, was een natuurlijk gevolg van haar nieuwe gemoedstoestand. In het begin van de jaren 50 gaf ze gedetailleerde uitleg over de communistische ondermijning van de kerk en meldde ze dat we in de jaren 30 1100 mannen in het priesterschap zetten om de kerk van binnenuit te vernietigen en dat ze zich nu in de hoogste rangen van de kerk bevonden. Vanuit dergelijke posities werkte ze om verandering teweeg te brengen, om de strijd van de kerk tegen het communisme te verzwakken. Ze zei verder dat deze veranderingen zo ingrijpend zouden zijn dat, ik citeer, u de katholieke kerk niet zult herkennen. Het verhaal van Bella Dodd, neergeschreven in haar boek Een school van duisternis, is een menselijk document van immens belang voor ieder van ons vandaag. Zij beschrijft de innerlijke werking van de communistische partij in de Verenigde Staten in het begin tot het midden van de 20e eeuw, zoals blijkt uit de geheime raadsvergaderingen en strategische vergaderingen van het Nationaal Comité, waar ze gedurende een cruciale, jarenlange periode deel van uitmaakte. Het hoogtepunt van het boek is een besneeuwde kerstavond, wanneer Bella de herbevestiging van haar geloof vindt en kan zeggen: ik heb uit bittere ervaring geleerd dat je de mens niet kunt dienen tenzij je eerst God dient in oprechtheid en waarheid. Omdat ze na navraag niet in staat was haar doopcertificaat uit Italië te bemachtigen, werd ze gedoopt door bisschop Fulton Sheen in de St. Patrick's Cathedral in New York. De katholieke kerk heeft zich meer dan eens sterk uitgesproken tegen marxisme, socialisme en communisme. Religieus socialisme, christelijk socialisme zijn tegenstrijdige termen. Niemand kan tegelijkertijd een goede katholiek en een echte socialist zijn, verklaarde paus Pius XI, die socialisme onverzoenbaar met het christendom vond. Een plaag. Een afschuwelijk monster dat het maatschappelijk middenveld met vernietiging bedreigt en een kwaadaardig gezwel dat probeert het evangelie zelf te stelen met de bedoeling de onoplettenden gemakkelijker te misleiden. De zalige paus Pius IX, die zelfs voor Marx schreef, veroordeelde het communisme en het socialisme met dezelfde kracht. Ook paus Franciscus heeft in 2013 nog krachtig uitgesproken: de marxistische ideologie is verkeerd. Een waarschuwing dat vormen van sociale vooruitgang die we tegenwoordig zien en die ons worden aangeprezen niet altijd zo goed zijn als ze worden voorgesteld, komt uit een onverwachte hoek: Vladimir Poetin. Hij gaf op 21 oktober 2021 een toespraak waarvan ik de Engelse vertaling terugvond op de officiële website van het Kremlin. Poetin was een van de 15 sprekers op een jaarlijks internationaal event. Het thema van deze samenkomst was wereldwijde beroering in de 21ste eeuw, individu, waarden en de staat. In zijn lezing zegt de president van Rusland dat men vandaag in het Westen iets tracht te doen dat de communisten 70 jaar lang hebben trachten te doen, maar het werd een complete catastrofe. En toch doen wij het hier in het Westen opnieuw. Marxisme, weliswaar onder een andere naam. Hier volgt een kort fragment uit zijn toespraak en we zullen onmiddellijk begrijpen waar het over gaat. Ik citeer. We kijken met verbazing naar de processen die gaande zijn in de landen die van oudsher worden beschouwd als de vaandeldragers van vooruitgang. Natuurlijk zijn de sociale en culturele schokken die plaatsvinden in de Verenigde Staten en in West-Europa onze zaken niet. Wij houden ons hier buiten. Sommige mensen in het Westen zijn van mening dat een agressieve verwijdering van hele pagina's uit hun eigen geschiedenis, positieve acties in het belang van minderheden, de eis om afstand te doen van de traditionele noties van moeder, vader, gezin en zelfs geslacht, een mijlpaal is, een vernieuwing van de samenleving. De overgrote meerderheid van de Russische samenleving heeft een andere mening over deze kwestie. Wij geloven dat we moeten vertrouwen op onze eigen spirituele waarden, onze historische traditie en de cultuur van onze multi-etnische natie. De voorstanders van zogenaamde sociale vooruitgang geloven dat ze de mensheid kennis laten maken met een nieuw en beter bewustzijn. Hijs de vlaggen, zoals we zeggen, ga je gang. Het enige dat ik nu wil zeggen is dat hun recepten helemaal niet nieuw zijn. Voor sommigen zal het misschien als een verrassing komen, maar Rusland heeft dit alles al gedaan. Na de revolutie van 1917 zeiden de Bolsjewieken, steunend op de dogma's van Marx en Engels, zeiden ze ook dat ze de bestaande gewoonten en gebruiken zouden veranderen en niet alleen de politieke en economische, maar ook de notie van menselijke moraliteit en de fundamenten van een gezonde samenleving. De vernietiging van eeuwenoude waarden, religie en relaties tussen mensen, tot en met de totale afwijzing van familie, dit hadden we ook, dit alles werd uitgeroepen tot vooruitgang. Hij was trouwens destijds breed gedragen over de hele wereld en was behoorlijk in de mode, net als vandaag. Bovendien waren de Bolsjewieken absoluut onverdraagzaam tegenover andere meningen dan die van hen. Ik denk dat dit u moet herinneren aan iets dat nu in de westerse landen gebeurt. Met verbazing zien wij de praktijken die Rusland vroeger had en die we achter ons hebben gelaten. De strijd voor gelijkheid en tegen discriminatie verandert in een agressief dogmatisme op de rand van de absurditeit, wanneer de werken van de grote auteurs uit het verleden, zoals Shakespeare, niet langer op scholen of universiteiten worden onderwezen, omdat men denkt dat hun ideeën achterhaald zijn. De klassiekers worden achterlijk verklaard en onwetend over het belang van geslacht of ras. In Hollywood worden memo's verspreid over het juiste verhaal en hoeveel karakters van welke kleur of welk geslacht er in een film moeten voorkomen. Dit is nog erger dan wat het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie deed. Het tegengaan van racisme is een noodzakelijke en nobele zaak. Maar de nieuwe annuleringscultuur, cancel culture, heeft het veranderd in omgekeerde discriminatie, oftewel omgekeerd racisme. De obsessieve nadruk op ras verdeelt mensen nog meer, terwijl de echte strijders voor burgerrechten juist droomden over het uitwissen van verschillen en weigeren mensen in te delen op huidskleur. Ik heb mijn collega's specifiek gevraagd om het volgende citaat van Martin Luther King te zoeken. Ik heb een droom dat mijn 4 kleine kinderen op een dag in een land zullen leven waar ze niet zullen worden beoordeeld op hun huidskleur, maar op hun karakter. Dit is de werkelijke waarde. Daar loopt het echter anders. Trouwens, de absolute meerderheid van de Russen denkt niet dat de kleur van iemands huid of hun geslacht een belangrijke zaak is. Ieder van ons is een mens. Dat is waar het om gaat. Tot daar, Vladimir Poetin. Dit zijn woorden waar we absoluut moeten over nadenken. Want hij beschrijft helemaal wat er nu gebeurt. De druk vanuit maatschappij en politiek is vandaag erg groot, om het zogenaamde nieuwe verhaal volledig te onderschrijven. Iemand die hierbij opmerkingen of vragen heeft, wordt resoluut aan de kant gezet. Ieder van ons heeft dat al ervaren en dat is een slecht teken. Wat kunnen we doen tegen deze nieuwe oprukkende trend van marxisme en communisme die maar door weinigen als dusdanig wordt herkend? We moeten in de eerste plaats alert zijn op de antichristelijke geloofsbelijdenis die tegenwoordig door de samenleving wordt verkondigd. Hoe vaak horen we geen slogans die juist het tegenovergestelde verkondigen van wat wij in onze christelijke opvoeding geleerd hebben? Dergelijke slogans hebben wortels in het diabolische gedachtegoed van Karl Marx. Het zijn werken van de duivel. Gelukkig hebben wij de grote apostel Paulus, die ons leert hoe wij de werken van de duivel kunnen weerstaan, namelijk door de geestelijke wapenrusting aan te trekken, zo mooi en krachtig beschreven in het 6e hoofdstuk van de brief aan de christenen van Efeze. Een priester leerde mij ooit het volgende gebed te bidden bij het opstaan. Sta dan, uw lendenen omgord met de gordel van de waarheid, het panzer van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de ijver voor het evangelie van de vrede, in de linkerhand het schild van het geloof dat alle pijlen van de boze tegenhoudt, in de rechterhand het zwaard van de geest, dat is het levende woord van God, en op uw hoofd de helm van het heil. Wie zo gewapend de dag begint, wordt altijd beschermd. Ik heb uit bittere ervaring geleerd dat je de mens niet kunt dienen, tenzij je eerst God dient in oprechtheid en waarheid. Mogen deze wijze woorden van Belladot diep in ons hart gegrift worden. Beste luisteraars, dat was het voor vandaag, het programma van het Inzicht over de Duivel en Karl Marx. Als je nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.
You are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a give you Oh.